Alweer een energiebedrijf? Wat maken jullie nou anders?
Welkom Energie is er voor iedereen die gewoon stroom en gas nodig heeft. Een zorgeloos energiecontract, scherpe prijs en natuurlijk 100% groene energie. Welkom Energie. Hoe makkelijk kan het zijn?
U luistert naar weer een nieuwe podcast van In het Wiel. Thijs Sonneveld, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, het zit erop. Het is klaar. De Vuelta.
Het seizoen.
Alles.
Ik val morgen in een zwart gat. Een eindeloos diepe tuimeling in een bodemloos zwart ding. Wat moeten we nou? Als je geen, inderdaad, hè, als je dus niet meer de hele dag, je kan geen, niet meer sport zijn, niet meer Eurosport, geen NOS, geen CNN. Morgen is het gewoon maandag. Gewoon maandag. Niet rustdag maandag, maar gewoon maandag.
Gewoon maandag. Het begin van veel te veel rustdagen.
Ja. Wanneer wordt er weer gecrossed?
Ja, dat duurt niet zo heel lang. Je kan al de herhaling kijken van het EK van dit weekend.
Ja.
Dat wordt nog wel uitgezonden, denk ik.
Kijk, normaal gesproken, traditioneel ga ik dan een keer naar de cross van Zonhoven. Na het seizoen. Dan krijg ik weer een beetje zin in de cross en zo, weet je wel.
Je bedoelt met de kuil?
Ja, maar die is afgelast.
Ja, die is afgelast. Die is eruit. Ja.
Vind ik echt jammer.
Over een paar weken mag je wel mag je weer, toch?
Ja.
Nou ja, even vandaag.
Ja.
Sprintje. Akkerman wachtte nog op een reglement of een niet door de regels vastgestelde zegen, maar gewoon een overwinning. Die heeft hij.
Ja.
Duel van Akkerman-Bennett was nipt. Ja.
Ja, goed, ja, dit waren in principe op papier de twee beste sprinters van de Vuelta. Dus het is logisch dat ze het wel een keer gewoon nog tegen elkaar mochten uitvechten. Maar er zijn natuurlijk wel heel weinig sprints geweest deze Vuelta. Ze zijn niet bediend op hun wenken.
Nee. En als je een sprintje hebt dat een Magnus Kort erin kan winnen.
Dat was een leuke massasprint, vond ik.
Ja. Ja,
een massasprint zonder sprinters.
Ja, en zonder massa.
Wel met massa.
Ja, dat is waar. Ja. Enrique Massasprint.
Ja.
Nee, oké. Maar vandaag dagen later, van harte gefeliciteerd Roglic. We hebben in de podcast gisteren natuurlijk even die overwinning proberen te duiden. Het is buitengewoon knap. Als je nou terugkijkt op dit corona seizoen, dit vreemde jaar in 2020. Wat blijft nou bij je hangen?
Nou, gewoon sowieso dat er werd gekoerst en dat er zoveel is gekoerst. Dat had ik echt van tevoren nooit gedacht. Dat dat echt zou kunnen. Dat we midden in een pandemie en ook in een... Ja, de eerste maanden ging het nog wel, weet je wel. Er was alles nog redelijk onder controle. Maar zeker de laatste anderhalve maand is in alle landen is die pandemie erger geworden. En verder uitgebroken. En worden er overal enorm veel regels aangescherpt. En lockdowns, hele lockdowns en halve lockdowns aangekondigd. En ik vind het wel ongelooflijk dat er in dit spectrum van wat er allemaal gebeurt, dat er daarin zoveel gekoerst is. En daarin heb je natuurlijk positieve en negatieve uitzonderingen. En was de Giro, ja, dat was echt een chaos. Ook als je hoorde hoe dat achter de schermen ging van renners, dan ja, was dat niet voor niks dat er daar zoveel besmettingen in en rond het peloton waren. En ja, als je dan dat afzet, bijvoorbeeld tegen de Vuelta, ja, daar is alles zo netjes gedaan. Zoveel extra maatregelen. Geen publiek op de beklimmingen. Hekken die werden gesteriliseerd elke dag. Ja, dat is echt wel iets anders. Het protocol in de Vuelta zou eigenlijk het protocol moeten zijn zoals dat er volgend jaar ligt om mee te koersen.
Ja, gewoon overal.
Laten we wel wezen. Ja, dit gaat natuurlijk. Ja, 2021 gaat dit net zo goed weer een rol spelen. Als er al een vaccin komt, dan gaat dat niet zomaar als een van de eerste aan wielrenners en wielerpubliek worden gegeven.
Nee, niet per definitie waarschijnlijk.
Lijkt mij. Misschien de enige die in de risicogroep valt qua leeftijd ondertussen is Alejandro Valverde, maar ja. Ja, dus ja, dat is heel erg op. Volgens mij dat is heel erg opgevallen. Wat verder heel erg opgevallen is, is dat het heel vaak prachtige koersen waren. Wat we hebben gezien. Weet je, ja, de Tour was ongelooflijk qua ontknoping. Maar dat is geld voor de Vuelta eigenlijk net zo goed. Voor de Giro eigenlijk ook.
Ja.
Als je kijkt naar Ronde van Vlaanderen, dat was prachtig.
Ja, dat was redelijk mooi. Ja,
ja, dus het was een beetje... ik had het gevoel dat de mannen koersten zoals de vrouwen de afgelopen jaren. Meer zoals, ja, weet je, er is koers. Het gaat door, er is tv. Laten we er wat van maken.
Ja, laat maar zien wat je waard bent. Laten we het verkopen. We gaan er een koers van maken.
Want voor hetzelfde geld is er volgende week geen koers meer. Dus, en dat heb ik de hele gevoel, het hele seizoen heb ik dat gevoel gehad. Er waren heel weinig wedstrijddagen bij waar het peloton of renners dachten, jongens, ja, het zal wel. En we zien het wel. We doen het volgende week wel. En dat heeft geleid tot echt fantastische koersen. En de ene was soms nog spectaculairder dan de andere. Maar ik heb wel dit hele korte wielerseizoen bijna elke dag op het puntje van mijn stoel gezeten. En dat is, hoedje af aan de heren en dames coureurs.
Maar zou het iets te maken hebben inderdaad met, of is dat te makkelijk, dat het voor hen ook het gevoel met zich meegebracht zou kunnen hebben. Van, ja, misschien is er volgende week niks meer. Iedereen die op de fiets heeft gezeten, professioneel, heeft de hele tijd gedacht, het zou wel eens de laatste kunnen zijn.
Ja, ja. Maar daar begonnen we met dat gevoel begon de Tour al. Hè? Dat iedereen dacht...
Gaan we Parijs halen? 50-50.
50-50 dat we Parijs halen. En we moeten het maar zien. Dus ja, met dat gevoel begon de Tour al. En dat heeft iedereen eigenlijk gewoon meegenomen. En die zag ook wat twee andere belangrijke dingen zijn. Is dat de beste renners tegen elkaar reden. Dat zie je niet in een normaal seizoen. Daar heeft iedereen een afzonderlijke planning en een andere planning. En rijdt het een richt zich op de Tour en de ander richt zich op de voorjaarsklassiekers. En nu had je eigenlijk de renners die zich op de Tour richten, waren bijna automatisch ook de renners die daarna de voorjaarsklassiekers reden. Want dat was eigenlijk één pakket, de Tour en de voorjaarsklassiekers. Dus je had daar de beste klassementsrenners en eigenlijk ook de beste klassieke renners had je in die wedstrijden. En daardoor kreeg je dus ook dat ze keer op keer tegen elkaar streden. Dus dat je de week na de Tour reden die jongens tegen elkaar op het WK. En de week daarna in Luik-Bastenaken-Luik. Daarna kreeg je met een kleine verandering kreeg je ze nog weer een keer te zien in de Ronde van Vlaanderen. Dus dat was heel bijzonder, denk ik. Dat zie je niet zo snel in een ander jaar. En wat iets anders was, volgens mij waarom het... qua spektakelwaarde zo groot was als dat de verschillen soms iets groter waren tussen verschillende ploegen en renners. En dat zie je ook minder in een normaal jaar. Daar is iedereen toch beter voorbereid en beter heeft iedereen de kans gehad om zich in vorm te rijden in allerlei koersen en weten ze als je het in de eerste koers niet helemaal goed gaat, dan kun je nog dingen aanpassen en zo. En nu moest je er meteen staan en was het heel moeilijk om je daarna terug te vechten in het seizoen. Eigenlijk een van de weinigen die dat echt is gelukt is Van der Poel. Die was nog niet zo goed toen ze weer herbegonnen. Die is er echt wel teruggeknokt in dat seizoen. In een relatief korte tijd. Wat heel veel zegt over zijn talent, denk ik. Maar je zag natuurlijk wel echt dat er heel veel ploegen waren. De CCC's en de Mitchelton's Colts. De ploegen die echt onder druk stonden, ook financieel gezien. Die dus in de lockdown daarvan ook nadeel hadden. Vergeleken met de ploegen die konden blijven investeren en die op hoge stages konden en alle renners daar naartoe konden sturen en kort mee konden sturen en weet ik wat allemaal. Omdat afgezet tegen de ploegen die dachten, ja jongens, we hebben het geld niet en we weten niet of we volgend jaar nog bestaan. Dat is echt een groot verschil geweest. Dus daardoor zie je dat er echt wel grote verschillen zijn geweest in het niveau. Dus de nivellering die we de afgelopen jaren hebben zien toenemen, die was dit jaar eigenlijk is een beetje teruggedraaid. Dus er waren gewoon een paar renners die echt heel, heel goed waren. En een paar ploegen die echt heel, heel goed waren. Maar er waren ook een paar ploegen die echt hebben op een tandvlees zijn begonnen. En er nooit meer bovenop zijn gekomen.
Het is toch nooit grappig dat het daardoor, dat jij dus zegt, daardoor werd het leuker en kreeg je aantrekkelijke koersverloop.
Ja, je hebt voor aantrekkelijk koersverloop heb je wel verschillen nodig in feite.
Ja, ja. Ja, dat is ook de discussie. Is het niet lekker om een tijdritje vrij vroeg in een grote ronde te leggen? Want dan ga je met tijdsverschil de bergen in en dus moet je koersen. Ja,
ja, hoe dichter iedereen tegen elkaar, hoe kleiner de verschillen zijn en hoe kleiner het niveauverschil is. Ja, maar ook hoe moeilijker het is om een verschil te maken. Ja. Dus dan is het ook vaak veel meer wachten tot dat ene klimmetje op het laatst. Want als je het te vroeg probeert, dan krijg je hem gewoon op je snuffert. En dat is doorbroken, maar dat komt deels door corona, maar dat komt misschien nog wel voor een veel groter deel door een jongere generatie die op een andere manier koerst. En dat is wel, dit jaar is natuurlijk wel het is moeilijk altijd om generaties te spreken, want wanneer begint een generatie en wanneer eindigt een generatie? Maar jongere renners over de hele hebben dit jaar heel erg goed gedaan. En dat is een trend die zich al een paar jaar geleden heeft ingezet. Maar dit jaar was wel echt extreem. En dat zijn jongens die hebben allemaal, die kijken nergens tegenop. Dus waar renners 20, 30 jaar geleden binnenkwamen bij de profs met een idee van, oh, ik moet nu alles gaan bewijzen. En dat wordt dus eerst 3 jaar jekkies halen en bidonnen halen. En hopen dat ik een keer de kans krijg om meer te doen dan alleen maar kop in de wind rijden. En dat ik langzaam dus groei naar een soort kopmanrol, dat is er niet meer. Die hele jonge generatie, en dat zie je natuurlijk, dat is gewoon ook een afspiegeling van de rest van de maatschappij. Dat zie je in andere sporten net zo goed, of in entertainment business. Jongeren zijn veel mondiger, veel sneller in staat om te gaan met de druk van de buitenwereld. Ze zijn veel beter in staat ook om hun verhaal vaak te vertellen. Kijk naar jongens als Evenepoel, Van Aert, Pogacar, weet ik het allemaal. Dat zijn allemaal jongens die ook voor de camera het goed doen. Hè? Dat zijn geen bleuwe mannetjes die in één keer worden gecatapulteerd vanuit het absolute niks, waar ze nooit wat te zeggen hebben gehad en waar ze zichzelf nooit hebben kunnen uiten. In een profwereld waar ze totaal niet de weg weten. Ze zijn al gewend om, en dat is voor een deel ook gewoon door social media, denk ik. Ze zijn al gewend om zich te uiten, om hun mening ergens over te ventileren. Ze zijn al gewend om te gaan met vermogensmeter, om te worden getraind door professionele trainers. En ze zijn ook dus heel erg in de koers gewend om het zelf te gaan halen. Dus dat wat je vroeger had, wachten op je beurt, dat is niet meer. En die jongens die koersen echt op een totaal andere manier. En dat zie je aan Van Aert en Van der Poel en dat zie je aan Evenepoel. Dat zijn jongens die niet meer bang zijn om te wachten en of in ieder geval, die zijn niet bang om te vroeg te gaan. Weet je, Evenepoel valt ook aan op 60 kilometer van de streep.
Ja.
Dat doet Van der Poel ook. Dat doet Van Aert ook. Dat doet Pogacar. Die is ook in de Tour degene die elke keer de lont in het kruidvat durfde te steken. Dus maar dat is wel.
Ja.
Nou, ik vind dat is mooi. Weet je, dat zijn gasten die dus veel minder zijn opgevoed met een bepaald stramien en idee. En die veel meer, en dat heeft ook gewoon te maken met de generatie en psychologie van die generatie, die veel meer bereid zijn om koers te maken. En dat is, denk ik, voor de attractieve waarde van het wielrennen heel erg belangrijk.
Maar is dit met versnel, ze hebben een lelijk woord, fast forward in de historie een definitieve verandering of een echt belangrijk aanwijsbare koerswijziging in het professionele wielrennen? Zoals de Engelsen zeggen, is het here to stay?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Kijk, voor een deel heeft het ook te maken met doping. En beter gezegd, dat het over de hele linie schoner is dan in het verleden. Omdat er betere controles zijn. Dat er tegenwoordig een bloedpaspoort is wat beter functioneert. En dat wil absoluut niet zeggen dat wielrennen schoon is. Dat is geen enkele sport en wielrennen al zeker niet. Maar dat betekent wel dat het anders is dan hoe het traditionele wielrennen in elkaar zat. waar je overkwam van de junioren of de belofte. En kwam je in een peloton waar het gebruik van verboden middelen vrij normaal was. En waar het dus heel moeilijk was als jonge renner om voet aan de grond te krijgen. Dan kon je bij de belofte nog zo goed zijn. Op het moment dat je dan overging naar de profs, dan kwam je terecht in een ander universum waar ze soms gewoon zo hard reed dat je niet wist hoe je dat ooit moest bereiken. En dat is nu ook minder, waardoor jonge renners gewoon over de hele linie gewoon sneller voet aan de grond krijgen. En dus ook sneller zelfverzekerd zijn en denken, oké, maar ik kan hier wat. Kijk, ga eens, dat is helemaal niet zo lang geleden hoor, maar ga eens met jongens als Koen de Kort, Michiel Leijzen, Mathieu Heijboer praten over de Giro's van 2005, 2006. Weet je, dat waren jongens die waren bij de belofte echt wel goed. Die kwamen over naar de profs en die werden dan in die Giro's, die werden gewoon soms uit de wielen gereden op het vlakken. Gewoon omdat het zo idioot hard ging de hele tijd, dat ze echt dachten, ja, wat doe ik hier? Weet je, ben ik dit, hoe kan ik hier ooit een wedstrijd gaan winnen? Als ik op het vlak al uit de wielen word gereden.
Dat is bijna onvoorstelbaar, hè?
Dat met nu, vergeleken met nu. Ja, dat, ja. Vergelijk dat dus nu hoe de junioren. Dit is tegenwoordig komen ze over als ze 18, 19 zijn. En rijden ze meteen vooraan vaak.
Ja.
Dat wat je dus. Nou, dat is dus 2006, dus is net voor het bloedpaspoort. Dat was ook net voor de operatie Puerto. Dat is echt bijna een fundamenteel andere sport. Waar je dus wel. Nodig had, dat je jaren op de teller had in het grote peloton, waar je wegwijs werd gemaakt door ploeggenoten, foute doktoren, ploegleiders, managers, weet ik veel wat, in de schimmige kant van het duurrennen. Om te presteren.
Ja.
Dus ja, ik vind het een hele mooie ontwikkeling dat die jonkies het zo goed doen. Het is een belangrijke ontwikkeling en het is belangrijk dat het heeft dus voor een deel te maken met dat het schoner is, maar het heeft ook een veel grotere aantrekkingskracht ook op jongeren als er op deze manier wordt gekoerst. Ja,
het is simpelweg leuke, aantrekkelijke.
Het is leuker om naar te kijken.
Sexier, ja. Die sport is sexy op het moment dat je dit soort wedstrijden hebt. Ja. Het heeft natuurlijk ook te maken met Ik zat een beetje te bedenken vandaag van ja, in wat voor grote termen kan je dit wielerjaar samenvatten. Nou ja, twee hebben we er al gehad. Eén is corona en die andere zijn de jongeren. De derde is misschien wel duels. Hè, een sport stijgt op bij animositeit, bij 1-tegen-1 gevechten binnen het grotere peloton. Ja, we hebben wel een aantal echte duels gezien ook.
Ja, zeker. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar er zijn natuurlijk wel vaak duels op zich. Wat je misschien de afgelopen jaren in de grote rondes vooral zag, was dat het misschien niet echt concrete duels waren, maar er was gewoon vaak één ploeg. Sky was vaak zo goed.
Sky.
Dat er van een duel eigenlijk vrijwel nooit sprake was.
Dat het kwam echt tot 1-tegen-1 gevechten.
Ja.
Man tegen
man. Dat is zeker wat wielrennen heel mooi maakt natuurlijk. Maar ja, als je dan over duels hebt, ja, dan denk je natuurlijk aan Roglic Pogacar, maar nog veel meer aan van Aard van der Poel.
Ja, ja.
Dat is een duel wat ook, ja, dat is een duel wat al 10 jaar bezig is en wat nog 10 jaar gaat duren. Ik vond het prachtig. Je weet, ja, dat stond in de sterren geschreven dat zij ooit een keer om de zegen zouden sprinten in de Ronde van Vlaanderen. En waarschijnlijk is dit misschien wel de eerste van weet ik hoeveel keer. En dit gaat op de piste van Roubaix gaat dit natuurlijk ook nog een keer gebeuren.
Jij dromer.
Thuis. Ja, maar ja, dat is jij dromer. Ja, ik vond dit was wel echt als zoals dit leek wel echt alsof er een macht ergens was die dacht we gaan het dit jaar gewoon doen. Dat sprintje gaat er komen.
Ja. Even Alaphilippe de wedstrijd uit.
Ja, sorry Julien. Ik vind het lullig voor je. Ja. Maar ze gaan niet erg met z'n tweeën.
Ah, je bent al wereldkampioen. Dus nou.
Ja. Ja, weet je, dat soort wedstrijden. Die vergeet je bijna dat die er ook nog tussen hebben gezeten. Weet je, het WK. Dat, waar ook superveel over te doen was achteraf. Dat, ik vond het heel fijn dat er zoveel wedstrijden waren waar zo enorm lang over kon voor- en napraten. Wat dat betreft was het soms bijna zonde dat de volgende wedstrijd meteen alweer...
Ja.
Weet je wel, we hadden de Tour. Was al, wow, de Tour, wat is er allemaal gebeurd? Wat is er gebeurd? Oh, toen was het WK. Oh, het WK, wat er in de laatste ronde had. Had er ook iets voor van, oh, daar hebben we alweer het lijkbaarste nakenluik. Wat deed ze wel even, liep daar weer. Oh, weet je wel. En tussendoor was dan alweer de Brabantse pijl en weet ik wat allemaal geweest.
De superlatieve en de bijvoeglijke naamwoorden, die waren halverwege het seizoen al op.
Ja, dat was echt op. Ja. En wat grappig was, ik denk dat bij de Vuelta misschien toch wel ergens een beetje gebeurde, dat er toch wel een soort van overkill kwam. Dat mensen dachten, na de Giro weer moest overschakelen naar de Vuelta, dat dat wel echt door minder mensen gevolgd is. Maar als je zag hoeveel wielrennen losmaakte in de Tour, maar ook daarna in het WK, lijkt me snakenluik, en daarna in de Giro. Dat vond ik wel bijzonder. En dat heeft wel, wat je hebt in veel andere sporten, daar zie je echt dat corona een enorme invloed heeft op hoe leuk het is om naar te kijken. Ik vind het zelf bijvoorbeeld echt een heel stuk moeilijker om naar voetbal te kijken. Eens? Lege tribunes.
Ja.
Maar bij wielrennen, ja, maakt niet heel veel uit. Sterker nog, het is soms wel heel lekker dat er allemaal die meerenners op die bergen staan.
Ja,
in
vind ik
een Borat onderbroek. Bij -3.
Nou, dat moeten ze zelf weten, maar dan blijft er zo weinig over.
Blijft er weinig over, ja. Dus ja.
Nee, het is wel een sport die heeft weten te overleven, ja.
Ja.
Is het ook, want we hebben natuurlijk aan het begin van corona, nou ja, ten tijde van de eerste lockdown, maart, toen wij die wedstrijden in samenwerking met Jumbo-Visma via Zwift ook versloegen, uitzonden. We hebben natuurlijk ook gesproken dat dit commercieel wel eens hele grote gevolgen zou kunnen hebben. Het valt wel mee, zo lijkt het. Of komt de klap nog? Hoe zie jij dat?
Nou, het valt mee, inderdaad. En dat komt voor een groot deel omdat er zoveel gekoerst is. Omdat, daarvan is het grootste compliment volgens mij voor eerst voor renners en ploegen. Uiteindelijk hebben zij, denk ik, misschien wel de meeste maatregelen moeten nemen. De meeste geld moeten uitgeven. Samen met bepaalde organisaties. En sommige organisaties hebben het heel erg goed gedaan de maatregelen te nemen. Sommige organisaties niet. Dit was niet te wijten aan de UCI. Die was natuurlijk echt, die blonk uit in afwezigheid. Er was geen partij die hier de leiding in nam. Die hebben het gewoon volledig op het bordje van de organisatoren, de renners en de ploegen geschoven. Dus ja, grote complimenten aan de veel organisaties en vrijwel alle renners en ploegen dat ze het voor elkaar hebben gekregen. Maar daaraan zag je natuurlijk wel wat voor inspanningen er allemaal geweest zijn om dit allemaal te laten doorgaan. Daar zag je natuurlijk wel hoe belangrijk het was. En dat het allemaal, dat in ieder geval dat zeg maar 80-90% van die koerskalenders door kunnen gaan, dat gaat voor een deel het profwielrennen redden. Maar de klap die er komt, zal vooral aan de onderkant worden gevoeld. Ja. En dat zit hem dus vooral in de bij de opleidingsploegen, misschien wel bij bepaalde vrouwenploegen, waar er minder geld en minder aandacht is. Daar wel wezen. Kijk, bijvoorbeeld, wij kijken natuurlijk altijd naar de top van het wielrennen, weet je wel? De World Tour. En af en toe een paar pro-continentale teams daar die in grote wedstrijden mogen meerijden. Maar daaronder is een enorme klap geweest. Daar zijn allemaal jongens en meiden die dit jaar niet of nauwelijks hebben gekoerst. En dus ook ploegen die niet of nauwelijks iets hebben terug kunnen doen voor sponsoren. Ja, daar valt een enorme klap.
Ja, maar die klap gaat nog komen.
Nee, dat zie je niet direct. Weet
nee.
Je? Maar dat is natuurlijk altijd zo. Met de grootste klappen vallen bij economische crisis en zo ook vaak aan de onderkant. En niet zozeer aan de bovenkant. En ik ben heel benieuwd hoe zich dat voortzet. Ja, weet je.
Het heeft natuurlijk ook invloed gehad op de wedstrijdkalender van die niveaus. Hè? Want waar heel veel wedstrijden wel, hè, wat jij zegt, daaronder, onder de profs, is heel veel niet gekoerst. Er zijn echt ploegen die hebben 3 wedstrijden gereden. Met pijn en moeite. Ja,
en het was ook een heel erg Europese gerichte kalender. Dus ja, weet je, als je wielrennen heeft wel echt, dan ga je linksom of rechtsom, dat gaat zich wel een keer laten voelen. Weet je wel, gaan die koersen in Canada overleven? Hoe gaat het met de Tour Down Under? Hoe gaat het met, weet ik veel, rond van California? Om dat soort wedstrijden. Ja, dit was wel vooral natuurlijk een Europees gerichte kalender. En dat, ja, dat maakt het voor ploegen over zee, wordt het wel een stuk lastiger om te overleven.
Is de ronde van Hainan en zo, is dat niet meer... Zijn jullie helemaal...
In Azië zijn we wel... Nee, dat gaat ongetwijfeld nog wel door. Ja. In Azië wordt er nog wel redelijk wat gekoerst. Maar ook maar met zeer beperkte deelnemersvelden.
Ja, en zeker niet met alle... Met een afvaardiging van alle profploegen. Nee. Want die gaan gewoon die kant niet op.
Nee. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe... Kijk, wat je daarvan... De meeste World Tour ploegen worden gered. Die kunnen hun hoofd boven water houden. CCC en TT dan niet. Daar komt Wanty voor terug. Ja, goed, dat valt nog mee. Maar er zijn natuurlijk nog wel een hoop effecten die de komende jaren zich gaan laten voelen. Als er, ja, kijk naar de economische recessie over de hele wereld. Ja, daar gaat net zo goed een klap van komen in het wielrennen. Er zijn gewoon minder bedrijven die kunnen en willen sponsoren. En de bedrijven die dat willen, hebben daar in principe minder geld voor.
Ja. De vrouw van het seizoen.
Ja,
even een paar grote vragen.
Ja. Dan toch Van de Breggen, denk ik.
Ja? Vanwege?
De WK.
WK, ja.
Ja. Wat vind jij?
Ja, ik zei, ik had ook Van de Breggen opgeschreven. Ja.
Van Vleuten was ik ook wel echt ongelooflijk goed. En als die haar pols niet breekt, dan... Ja,
maar als dan bestaat niet.
Dat is wel gek, hè? Want Van Vleuten, die begon aan een overwinningsstreak dit jaar. Dat was misschien nog wel indrukwekkender. Maar ja, uiteindelijk het WK, een dubbele WK-titel. Waals spijl erbij.
Ja, die Waals spijl. Als je de 6 wint, krijg je de 7e cadeau. Zoiets was het. Ja.
De Giro Rosa.
Ja.
Ja.
Nee, dus ja. Als je hem dit jaar niet... Als je dit jaar Van de Breggen niet noemt... Ja, wanneer moet je er dan wel noemen? Dat had ik heel erg.
Ja.
Wat een ongelofelijke klasbak is dat. Echt ondenkbaar. En Van Vleuten natuurlijk net zo. Okay, dan laten we vooral de een niet tegen de ander afzetten. Maar...
Nee, ja.
Grote bewondering.
Geniet ervan. In het vrouwenwielrennen heeft Nederland jarenlang de boel echt... gigantische manier gedomineerd. En soms wel verwurgd bijna. Maar ja, in theorie... Er moet wel een nieuwe generatie gaan opstaan... om dat voor te zetten. Want de beste rensters... zijn wel bezig aan hun laatste jaren.
Ja.
Normaal gesproken. Al zie ik Van Vleuten ook wel gewoon doorgaan... tot de 43ste. Weet je niet?
Nee.
Zo goed als die reed?
Ja, nee.
Het niveau dat die haalde...
Ja, maar het gaat niet over hoe goed ze is. Het gaat over hoe lang ze de motivatie kan opbrengen om alles erin te stoppen wat ze er nu in stopt. En de komende 2 jaar er nog in gaat stoppen.
Ja, die gaan er wel een keer, weet je, die wilde weer het wereldurenkoor nog een keer aanvallen. Volgend jaar eerst de Olympische Spelen, dan is het jaar daarop gaat het wereldurenkoor nog aanvallen of zo.
Zou Van Vleuten ook ergens anders in een andere sport... Of zou ze heel goed kunnen schaatsen of zo. Dat we er nog op de winterspelen zien.
Triathlon.
Ja, zwemmen. Oeh. Triathlon. Een vak apart hoor. Maar ja, los van die gedachtenstroom. Man van het seizoen? Alles bij elkaar genomen.
Goh.
Ik neem even een slokje.
Ja. Primoz, Pogacar, Van Aert, Alaphilippe, Van der Poel.
En nu kiezen.
Ja, dan zou ik toch Roglic zeggen.
Ik ook. Hey, jammer dat we het eens zijn. Zonde.
Kijk.
Ja, ik vind ook Roglic. Geweldige prestaties van begin tot eind. Ongelooflijk harde kop. Huh? Huh? Beautiful, hè? Huh?
Ja. Huh? It's time for a beer now, hè? Ja.
Ja, dus toch is het een beetje
van Aert misschien toch ook wel, hoor. Ja, ik weet het niet.
Ja.
Ja, dat is toch mooi dat we er niet uitkomen.
Ja, en Pogacar heeft natuurlijk de...
Ja, man, dat was wel de prestatie van het jaar.
Ja.
Wat hij deed op die ene dag, die laatste zaterdag van de Tour, dat ga ik mijn hele leven herinneren.
Maar ga je Vlaanderen ook je hele leven herinneren?
Ja, dat sprintje zeker.
Ja.
Met alles wat er aan vooraf ging en alles wat er nog komt. Ja, zeker. Zeker. Dat is zo'n fijn duel tussen die twee. Ik vond het ook heel leuk dat het een beetje begon te schuren. Weet je, aan Gent Wevergem.
Ja, dat was leuk. Dat had het ook wel even nodig.
Ze zijn natuurlijk altijd heel respectvol over elkaar en heel netjes. Ja. En,
wat ook prima ook wel, is.
Ja, dat is ook prima. Want ik vond het ook wel heel leuk dat het gewoon lekker even botste. En dat het dan uitdraait op zo'n millimeter sprintje. Ja.
Kunnen we de eindejaarspodcast met Van der Poel en Van Aert al aankondigen? Of hoe ver ben je met het regelen?
Nee, moet ik even aan de slag. Ja, dat is wel tof, hè?
Ja,
eigenlijk moeten we dat wel even doen. Hoeft niet samen, hè? Ook kan ook één voor één. Weet je wie ik ook nog wel even in eindejaars... Dat vind ik ook wel. Robert Geesink.
Mooi. Ja. Ja, dolgraag.
Gaan we ook even cheffen.
Ja, die heeft wel een bijzondere... Je had ook een bijzondere coronaperiode.
Ja.
Dat heeft hem geen windeieren gelegd.
Ik heb gewoon soms het gevoel dat ik gewoon die 3 maanden heb gekeken naar Robert Geesink op kop van de peloton.
Verwoestend.
Ja, dat scheelt niet veel, toch?
De Tony Martin van de kilometers bergop.
Ja, maar hoeveel kilometers zal die bergop hebben gereden? Of op kop hebben gereden? Nee, echt niet normaal.
Ik denk wel, het lijkt me wel iemand die dat bijhoudt of zo. Of daar iemand gevraagd heeft om het bij te houden, zoiets. Dat hij een tweede metertje op zijn stuur had voor het kopwerk. Dat hij dan een stop- en startknop had.
Ja, weet je wie dat? Dat was een gast, een paar jaar geleden, David Boucher. Die hield bij hoeveel kilometer in ontsnapping die had gezeten.
Oh ja?
Die had dan wel een website en daar stond dan geloof ik de Davidometre. En dan had hij bijgehouden hoeveel kilometer in kansloze ontsnapping had gereden.
Ja, vind ik een leuk gegeven. Maar wel minder indrukwekkend dan Robert Geesink die op kop van een peloton sleurt. Want op kop rijden lijkt me, alles vanuit mijn luie stoel met de dikke buik gezegd. Maar dat is natuurlijk aan zich niet zo heel erg ingewikkeld. Maar de manier waarop Geesink dat deed.
Nou, aan zich niet zo heel ingewikkeld.
Toen werd het indrukwekkend.
Ja.
Nee, ja, bedoel...
oprijden van je zondagochtendgroepje, dat is zich niet zo indrukwekkend.
Maar met heel veel
oprijden bewondering... van de wereldtoepeloton.
Ja, nee, maar met heel veel bewondering en respect bij Ilio Keijzer in de wandeletappe, die het verschil met de kopgroep op 3,5 minuten maximaal moet houden, is een andere inspanning, ander soort inspanning dan Robert Geesink. Dat bedoel ik.
Ja.
Moet ik me nou ja, heel
ligt er ook...
in 3 zinnen heel erg gaan nuanceren voor deze opmerking?
Ja, nee, dat ligt er maar. Ja, ik...
Man.
Ja. Kijk... Ik vind dat bij Quickstep hebben ze El Tractor. De tractor, weet je wel. Tim de Klerk. Die doet dat ook altijd. Dat is wel... Kijk, er wordt aan de ene kant... Ja, Cheng Yi was ook ooit de breakaway killer. Dus dan kun je zeggen, ja. Dat was niet een geweldige renner. Dat was een hele leuke gozer, maar niet een geweldige renner. Ja, wat heb je daar verder voor nodig, zou je zeggen? Dat zijn vervangbare mensen. Totdat ze zo goed worden als de Keizers en de Klerks en de Geesinks. Dan zijn ze weer niet vervangbaar. Nou, ik heb
helemaal niks afdoen aan wie dan ook. Nou, laat dat duidelijk.
Wat ik vooral heel leuk vond van Geesink, en dat is al jaren zo, dat hij gewoon met plezier op de fiets zit. Dat je het eraf ziet. Dat hij dit leuk vindt. Het steekt zo schril af tegen de jaren waarin hij voor klassementen reed. En zo verkrampt soms overkwam.
Ja, en heel erg in de positie gedrukt werd dat het allemaal maar moest. En
moest, ja.
Het enige wat goed was, was een overwinning. En, ja.
Ja.
Ja, dat is wel vanaf. Hij is ook geweldig blij voor de ploegprestatie en een overwinning van Roglic in een Vuelta. Vorig jaar ook al.
Ja. Ja.
Nou, Geesink, ja, graag. Ja, ik voer graag in december nog een paar mooie podcastgesprekken.
Ja, Geesink van de Poel van de Aard. Gaan we even, moet even wat dingen gaan regelen.
Even wat redactiewerk. Goed, mogen we eindigen met één slotopmerking? En dat
kunnen,
kan al,
als mensen verzoeknummers hebben, kunnen we natuurlijk, wellicht kunnen we daar ook nog maar rekening mee houden.
Dat is waar. Ja, dien het vooral in.
Verzoeknummers, kom maar door.
Kom maar door. Hey, om even te eindigen met Spinvis. Waar ik zelf groot fan van ben. Die zingt in een van zijn nummers de prachtige zin: geef een naam aan ieder jaar. Geef eens een naam aan dit wielerjaar. Zonneveld, jij. Oh, jij. Taal, virtuo's.
Ja, hou op, schei uit.
Spuit er wat uit nu.
Geef een naam. Wat is de naam van, het is de naam van een vraag, man.
Had ik het eerder moeten zeggen?
Ik kan er niet over nadenken, joh. Dat laat ik dan zo zeggen. Dit wielerjaar was een cadeautje. Dat zou ik zeggen.
Kijk. Dat is toch mooi?
Ja, ik vond het een cadeautje. Ik had niet verwacht dat het allemaal zo zou gaan. En het is toch hoe het allemaal ging. Dat er werd gekoerst en hoe er werd gekoerst. Een cadeautje. Dank u wel. Dames en heren, coureurs, ploegen, organisatoren. Niet u zie, want die heeft niks gedaan. Maar de rest, dankjewel.
Heerlijk. Dankjewel, Thijs. Nog 111 dagen.
Dat is het beste nieuws, hè? Het gat is zwart en diep. Maar voor je het weet zijn er weer uit. 111 dagen nog tot de omloop het nieuwsblad.
Zullen we het heel even over de favorieten hebben voor de omloop?
Oh, lekker, lekker. Wel al zin in.
Die startlijst, de wind, een klein beetje regen.
Ja, ja, ja. Zo'n guur weertje.
In je guur omstandigheden, ja.
Ja, en dat je dan de bussen voor het eerst weer om de hoek om ziet rijden. Dan gaan we weer. Dat is mooi, hè? Dat heeft dit jaar wel bewezen. Wat er ook gebeurt, er wordt gekoerst.
Heerlijk. Wij spreken elkaar binnenkort. Ik ben benieuwd naar wie wij het einde jaar gaan spreken.
Ja.
We nemen even
morgen aan het werk.
Vinden we niet erg, hè?
Pauze tot alweer wat te melden.
Exact. Bedankt voor nu. Dit was de podcast van In het Wiel. De laatste van de serie van de Ronde van Spanje. En nou, de laatste voor eventjes. Maar het zal niet al te lang duren. We zijn weldra voor het einde van het jaar weer bij u terug. Namens Thijs Zonneveld nog een hele heerlijke, prettige winterse dagen. Coronatijd. Zet hem op. Hou vol. Moedig voorwaarts.
Alweer een energiebedrijf? Wat maken jullie nou anders?
Welkom Energie is er voor iedereen die gewoon stroom en gas nodig heeft. Een zorgeloos energiecontract, scherpe prijs en natuurlijk 100% groene energie. Welkom Energie. Hoe makkelijk kan het zijn?